Ik heb een ouderwets dilemma voor je,
vertel,
Martijn.
Vertel. Dilemma's vind ik spannend. Vond ik de vorige keer ook al.
Ja, die zijn heel spannend. Hij is iets minder spannend nu. Want jij bent nogal een hardloper. Of tenminste, je wil daar weer mee gaan beginnen. Je hebt dat in het verleden wel gedaan.
Ja.
De grote vraag is Nike of Adidas?
Dat zijn nou net de twee merken die ik niet gebruik voor hardloopschoenen. Maar als ik dan moet kiezen, dan ben ik een Adidas.
Oh.
Ja. Het staat haaks op de film die we zo gaan bespreken.
Je bent een Adolf-fan.
Oké. Okay. Zullen we het weer over films hebben?
We gaan beginnen.
Oké. Okay. Did everyone
see that? Dit is de Filmschatcast. Long John Silver. Aye, aye, sir. Shortstack Stevens. Aye. One-Eyed Jack. Aye. Hallo allemaal en welkom bij de Filmschatcast, de podcast waarin we films bespreken die zijn ondergesneeuwd in een flinke berg franchisefilms en andere meuk die we natuurlijk ook bekijken, maar hier niet bespreken. En ja, het is nogal een bijzondere locatie, bijzondere sfeer. We nemen voor het eerst op buiten, nou ja, toch wel veilige bubbeltje dat Waddinxveen heet. En ik heb gelukkig wel mijn oude vertrouwde compagnon Martijn bij me.
En tegenover mij zit de man die aan een screenshot al genoeg heeft om te weten over welke film we het hebben. Hi Niels.
Dag, dag Martijn. Nou, hallo. Nu je het zegt, dat is natuurlijk dat spelletje op het internet. Ik weet niet, framed.io of zo. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar ik was inderdaad altijd wel vrij snel als er... Met twee of drie plaatjes had ik hem vaak wel, zeg maar.
Nou, je hebt hem ook vaak wel met één plaatje. We doen het wel eens in een vriendengroep die we hebben. Dan sturen we een screenshot van een film wat we aan het kijken zijn. Dus ik heb eerder deze week bewust een shot genomen waarvan ik dacht van... Dit raadt hij nooit. Jawel. Ja hoor, je had hem weer door. Maar gezellig weer, Niels. En inderdaad op deze bijzondere locatie.
Ja, leuk. Want we komen net uit de bioscoop. En we zijn eigenlijk zo vers uit de bioscoop dat we helemaal vergeten zijn dat we ook nog een draaiboek hebben. En dat we het nog over bepaalde zaken moeten hebben. Kijk, ik heb Martijn ook, heeft hem wel voor zich.
Ik kan mijn iPad wel even delen met je. Geen
probleem. Nee. Ik ga daar naartoe grijpen. Maar we zitten in Brasserie Amare. Dat zit eigenlijk lijnrecht tegenover... Pathé Spuimarkt, waar we net de film gezien hebben. Dus je kan zo nu en dan wel een beetje achtergrondgeluid en leuke rommelige cafégeluiden horen. Maar dat heeft ook zijn charme, toch, Martijn?
Mijn thee komt zo er nog bij, dus dan denk ik dat we nog even hallo gaan zeggen. En we hebben ook lekker appeltaart hier. Dus we gaan zo tussen de opnames door nog even appeltaart eten. Zijn we dol op.
Je hoort af en toe een geluidje met een vork of een lepel. Of een,
lekker smakken.
Die inderdaad door een thee wordt of een koffie wordt heen geroerd.
Precies. Maar leuk dat iedereen weer luistert.
Ja.
Bedankt ook voor de reacties op de afgelopen uitzending. Ik kreeg privé ook een paar leuke reacties daarop. Dat stellen we alleen maar op prijs.
Uiteraard.
Ik kreeg ook een opmerking over een grapje wat ik gemaakt heb over IT'ers. Dus ik zeg het nog maar even één keer. IT'ers, ik hou van jullie.
Nou.
Echt waar. Op mijn werk ook. Sinds deze week heb ik een andere baan. En er waren wat kleine opstartproblemen met mijn pc. Dat was binnen een uur allemaal opgelost. Dus I love IT'ers.
Ja.
Oké? Okay? Dus dat hebben we dat misverstand ook weer uit de wereld.
En hij heeft het ineens druk, want je bent weer aan het werk.
Ik ben weer aan het werk en daar ben ik blij mee. Na 2 jaar.
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat fulltime bioscoopleven, zoals je dat eerder genoemd hebt, dat is eigenlijk een beetje... Beetje weg, hè?
Dat is nu weg. Ik heb ook bijna geen tijd meer. Dat is niet helemaal waar. Maar ik heb nog weinig tijd om naar de bioscoop te gaan op het moment. Zeker nu met de nieuwe baan. Daar gaat even al mijn aandacht nu naartoe komende periode. Maar dat neemt niet weg dat ik tussendoor toch nog even tijd heb gehad om naar een aantal films te kijken. Ik heb gelukkig ook thuis dat ik natuurlijk nog even wat kan zien. Maar ik denk dat ik binnenkort wel een mail ga krijgen van Cineville. Gaat het wel goed met je?
Ja, die krijg je normaal gesproken alleen als je niet komt opdagen.
Of niet betaald of zo. Dat soort mailtjes. Maar
nee. We gaan het meemaken. Hou ons op de hoogte, Martijn.
Zeker, zeker. En hoe gaat het met je stem trouwens? Want jij was niet helemaal...
Ja, dat, het kan ermee door. Je kan het horen. Maar ja, het is toch alweer een weekje dat je dan zo een beetje tegen die verkoudheid aanhikt. En dinsdag hebben we Marv's Force opgenomen. Toen was de stem ook gewoon weg. Nadat je dan anderhalf uur hebt zitten lullen. Maar dit gaat beter. Dus
nou, gelukkig.
Mag zeggen,
dat blij om weer met jou een klein uurtje over films te kunnen praten. Goed in ieder geval
zo.
Vandaag.
Goed zo. Gaan we zeker doen. En dat doen we onder andere op basis van de films die we al eerder hebben aangeraden op social media. Op Instagram. @defilmschatkist. Dan vind je ons daar. En toevallig vandaag... dag van opname 22 april, zaterdag 22 april, is er weer een nieuwe schatzoekkalender online gegaan. Die kan je via de Instagram stories kan je die, vinden. En er staan weer vier gloednieuwe titels die je de komende twee weken kan gaan kijken in de bioscopen en op je thuis bioscoopscherm. Dus check dat even. We gaan het nu hebben over de films die we gezien hebben, maar die het net niet de hoofdfilm van deze week net niet geworden zijn. Oftewel, wat ligt er niet in de schatkist? En we hebben eigenlijk een beetje als stelregel, kies er even eentje die je gezien hebt. En we hebben er altijd één die we alle twee gezien hebben, die we centraal zetten. Maar ik heb hier iemand tegenover me zitten die zich daar niet helemaal aan gehouden heeft.
Break the rules, hè? Wat was die quote net ook alweer in de film? Degene die het meest opvallend zijn, degene die zich niet aan de regels
juist,
houden.
Ja.
Nou, hey, bij deze.
Bij deze.
Ik heb er twee opgeschreven. En dan eentje die we ook samen, of niet samen hebben gezien, maar wel los van elkaar hebben gezien. Ik ga het één heel snel benoemen. Revoir Paris. Gaat over over rouwverwerking na de aanslagen in Parijs. Mooi film. Wel de zoveelste over de aanslagen in Parijs. Ik vind de invalshoek van deze film wel erg mooi. Ik heb hem 3 sterren gegeven op Letterboxd. Dus mocht je een keer tijd over hebben. Hij draait op dit moment nog sowieso in de meeste cinefiel bioscopen.
Juist.
En dan heb ik nog genoteerd The Quiet Girl. Een prachtig Iers drama. Van Colm Baryt. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar Iers is niet mijn beste de taal die ik het best spreek. Het gaat over de verlegen en verwaarloosde Kate, die de zomer doorbrengt bij haar familie op het platteland. En dat doet haar goed, want ze komt daar langzaam maar zeker bloed daarop. Alles wat ik verder vertel over de film is te veel spoiler.
Ja.
Dus ik wil niks verpesten voor de mensen. Maar ga hem zeker zien. Met name, normaal gesproken, films met kinderen, kindacteurs. Daar heb ik soms wel eens moeite mee. Maar deze jonge dame, die Catherine... ze heet Catherine Clins, de actrice die dat speelt op een fenomenale wijze. Echt waar. Ze is ook terecht genomineerd voor diverse awards. Ze heeft de IFTA Award gewonnen voor beste actrice. En er zijn ook een paar mooie rollen voor Carrie Crowley en Andrew Bennett. De cinematografie. Ik ben nog nooit in Ierland geweest. Maar door deze film wil ik eigenlijk nu wel toch wel een keer die kant op gaan. En ook voor cinematografie is de film heeft een aantal nominaties gehad.
Ja.
En hij was natuurlijk genomineerd voor de Oscar voor de beste internationale film.
Juist.
En daar werden ze voor door... gepasseerd.
All Quiet on the Western Front, ja, die won echt alles
terecht
wat
winnaar
er,
nog
wat
steeds,
er te, winnen, ja. te winnen viel.
Ja,
ik heb deze inderdaad gezien, dat is alweer even geleden, naar aanleiding van inderdaad die nominatie van Beste Buitenlandse Film. Ik geloof dat ik alleen van die titels Io gemist heb, dat is die film over een ezel uit... Ergens in de Balkan, geloof ik, dat die film gemaakt is. Deze ook wel gezien. Ja, in een rijtje van goede Ierse films die er zijn uitgekomen afgelopen jaar. Met Banshees of Inisherin en Quiet Girl. En nog wel een aantal die wat Ierse roots hadden.
Ja.
Absoluut een heel goed jaar voor de Ierse film.
Ik hoop ook dat ze deze trend doorzetten. Want dit is ook weer een goede titel. Ik heb hem 4 sterren gegeven op Letterboxd. Wat heb jij...
Ik geloof dat ik hem niet gelogd heb. Want ik geloof dat ik hem nog niet helemaal afgekeken heb.
Oké. Dan is dat nu ook...
Maar ik zou denk ik rond dezelfde cijfers zitten. Ongeveer 3,5, 4 sterren. Ja. En inderdaad, wat jij zegt is dat eigenlijk met cinematografie... is dat altijd wel een beetje een dingetje. Hè? Dat als dat eenmaal goed in elkaar zit... dan geniet je ook veel meer van een film dan dat je elke keer denkt van... waarom maken ze die keuze met de camera? En waarom doen ze dit en waarom doen ze dat? En ja, als jij in dezelfde categorie genomineerd bent als de film die ook voor beste cinematografie genomineerd is... en hem, zeg ik uit mijn hoofd, zelfs gewonnen heeft... dan is dat best moeilijk concurreren natuurlijk. Ook als jij gewoon een fantastische cinematografie in huis hebt... Kijktipje. En hij draait sinds 18 maart week, geloof ik.
Anderhalve week geloof ik, 2 weken.
Dus zelfs draait
in
april.
In de meeste bioscopen.
Ja, want hij was al even uit in Amerika. Echt al sinds september, oktober geloof ik. Dus we hebben er even op moeten wachten. Maar goed, dan heb je ook wat, hè?
Een andere titel.
Het wachten waard. Ja, een titel die heel veel lippen losmaakt.
Ja.
Het is sowieso een goede tijd voor de animatie. Want vorige podcast hebben we het al over gehad. Super Mario Brothers, de movie, die doet het uitstekend. Breekt elk record dat er te breken valt.
Staat ook al zelfs in Nederland al twee weken op nummer 1, geloof ik. Van best bezochte film met meer nu dan 3 miljoen bezoekers.
Ja,
dus
geloof
dat,
het ook.
Dus dat gaat lekker met Mario.
Maar ook deze film, die in hetzelfde labeltje animatie, alhoewel hele andere animatie, gelabeld kan worden, doet het uitstekend in de internationale en in de Amerikaanse bioscopen. En dat is nogal bijzonder voor een Japanse animefilm.
Ja.
Die toch over het algemeen bekend staat als iets dat vooral in Japan, in Azië en heel af en toe in Europa het een keer heel goed doet. In Amerika eigenlijk minder.
Mm-hmm.
Maar dat geldt niet voor deze film. Dus het is absoluut een staple to remember. We hebben het over Suzume.
Yep.
De nieuwe film van Makoto Shinkai.
Yep.
Een hele bekende anime-regisseur die 2 topfilms gemaakt heeft. Wat mij betreft dan. Your Name en Weathering With You. Your Name heb ik ooit een klein stukje van gezien. Ben ik nooit aan toegekomen om hem helemaal af te kijken. Maar aan alles zie je dat een meesterwerkje is.
Ja.
In de lijn van Ghibli en van allerlei andere studio's die daar zich gevestigd hebben. Weathering With You kwam in 2018, geloof ik, uit. Of 2019. Was een van mijn eerste animefilms in de bioscoop. Wat zeg ik, de enige animefilm die ik ooit in de bioscoop gezien heb. En nu Suzume, die ik... En ik wil dat hier natuurlijk niet gaan verdedigen, maar die ik een heel klein beetje met een zwart vlaggetje met een wit haak of een wit piraten dingetje erop gezien heb. Jij hebt hem wel in de bioscoop gezien.
Ja.
En jij was ver en ver onder de indruk.
Ik was er heel erg onder de indruk. Misschien ook juist omdat ik hem in de bioscoop heb gezien. Ik merk soms wel dat mijn film... ervaring wel wordt beïnvloed of ik hem dan thuis zie of dat ik hem op een mooi bioscoopscherm zie. Dat zou kunnen helpen. Ik vind het verhaal heel mooi. Ik wil er niet te veel over vertellen omdat dit wel een film is waarvan ik denk ga hem vooral ervaren zonder te veel voorkennis. Ik heb hem 2 keer gezien zelfs. Om nog even voor mezelf te bevestigen, vind ik hem nou echt zo goed. Daar moet ik wel zeggen dat ik de 2e keer minder onder de indruk was. Als de 1e keer. Daar had ik wel zoiets van, oké, ja, maar ik weet het nu eigenlijk wel. Terwijl ik dat, en ik heb onlangs, ik denk na aanleiding van Suzume, heb ik de andere 2 films gezien. Waar we net over hebben gesproken. Dus Weathering With You en Your Name. En die blijf ik indrukwekkend vinden. Dus ik heb mijn cijfer wel iets bijgesteld. Ik had hem een 4,5 gegeven. Ik heb hem ietsjes naar beneden gaan voor 4. Maar ik vind dit nog steeds een meesterwerkje. En ik denk dat ik hem over een paar jaar gewoon weer nog eens een keer ga kijken.
Dat is natuurlijk altijd een goed idee. Om dingen weer te revisiten. Om er maar even kort over te zijn. Ik vond het een stuk minder dan jij. En ik geloof dat ik dat hier wel eens gezegd heb. Maar anders in een van die andere podcasts waar ik wekelijks in vol lul. Ik ben geen groot liefhebber van anime. Niet dat ik het nooit kijk, maar ik zou altijd de Amerikaanse animatie over de Japanse animatie kiezen, als ik dan toch te kiezen heb. Dus een film heeft altijd veel nodig om mij over te halen. En daar moet een film dus heel erg goed voor zijn. En dat had ik met deze eigenlijk niet echt. Het is een film die heel erg drijft op emotie. En dat hebben ze eigenlijk allemaal natuurlijk. Hè? Dat is een beetje de trademark van animefilms. Ja. Het is allemaal...
Vooral heel veel menselijke emoties in realistische settings vaak. Maar wel met fantasyverhalen.
Ja, en ik vond het hier allemaal een beetje over de top. Enerzijds heeft dat te maken met de setting van de film. Het heeft veel weg van... Ze herdenken de slachtoffers van de ramp in 2011. De tsunami en de
tsunami en de kernramp.
Exact. Ja. Dat ligt er heel erg bovenop. En dat is logisch. Want als je iets herdenkt, dan moet je dat goed vertellen. Maar soms voelt het daardoor een beetje als bijna een biopic. Niet in de klassieke sens van het woord, maar wel we gaan even vertellen wat daar gebeurd is. En daardoor voelt het soms een beetje als een reclamespot of zo. Dat
had
gevoel
ik helemaal
dat overheerste
niet.
Bij mij enorm.
Ja, nee, dat had ik echt helemaal niet. Ik vind juist dat, je weet, het is ook bekend hè, dat het verhaal een rouwverwerking is. Voor de ramp die zich daar heeft afgespeeld. Maar ik vind dat er discreet in zit. Het is lichter. Ik vind het er dan weer niet dik bovenop liggen, zeg maar. Want er zit een mooi verhaal omheen. En ook echt wel een fantasieverhaal. En ik vind vooral de kracht van de film zit me vooral in het laatste stuk. Waarin een aantal puzzelstukjes in één keer bij elkaar komen. Waardoor je een aantal dingen wat beter begrijpt. Daarin... Zonder daar heel ver op in te gaan, moet ik ook heel erg aan mezelf denken. Er zaten een aantal dingen die ik bij mezelf... Dat had ik ook bij The Quiet Girl trouwens. Dan moet ik heel erg aan mijn eigen jeugd denken. Maar ik vond juist dat ze mooie dingen heel mooi bij elkaar kwamen op het eind. En ja, het was wel wat sentiment. Maar niet het overdreven Amerikaanse... Nee. We let you cry, so we want you to cry. So you think about the movie after the...
Nee, dat klopt. Maar het is ook geen Amerikaanse film.
Gelukkig dus niet. Nee, ik zou dit ook niet... En je weet, ik ben een groot Disney-fan. Maar deze alsjeblieft niet door de Disney-studio.
Nee, maar dat heb je heel snel. Het is andersom ook zo. Als je Disney-films ziet, dan denk je ook van... dit zou ik nooit door een Japanse studio laten maken.
Nee. En Mulan misschien, maar daar houden we het bij.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En er zijn ook wel wat studio's in het oosten... die een soortgelijk verhaal proberen te vertellen. Hè? Dus op zich is dat niet echt nieuw. Ja. Het is inderdaad net een gevoel dat je overhoudt. En dat is heel belangrijk, misschien wel... belangrijker bij animefilms dan bij welke andere film dan ook. Omdat het allemaal zo net even in de overdrive is voor onze westerse standaarden. Zullen we dat dan maar even een beetje op die tour spelen. En ik weet ook dat er een heleboel mensen zijn die er enorm fan van zijn hoor. En ook juist genieten van dat net even wat meer aanzetten.
Ja, ik ben dus echt wel een groot fan van anime. Het is niet zo dat ik er een hele collectie van heb thuis, dat ik er honderden heb gezien. Maar dit zijn wel films waar ik echt oprecht van kan genieten. Dus ik kijk eigenlijk alweer uit naar de volgende productie van Makoto Shinkai. Als ik het nu zie, brengt hij elke 3 jaar een nieuwe film uit.
Geloof
dus,
wel, ja.
Dus ik verheug mij nu al op 2026. Hij draait nu momenteel in een aantal Pathé-bioscopen. Ja. Een aantal Cineville in de originele taal met Engelse ondertiteling. Ik zeg er even bij. Dus als je Nederlands ondertiteling wil, dan zal je even moeten wachten tot hij ooit misschien een keer te streamen is. Maar hij is in Nederland alleen met Engelse ondertiteling beschikbaar.
Oké, goed om te weten. Suzume, en gaat het over? En zoek dat op.
En had jij er nog een,
We houden een lijstje bij, overigens, op Letterboxd. Die kan je ook vinden in de beschrijving van onze Instagram. En elke week in de beschrijving, of elke twee weken in de beschrijving van de podcast. En daar staan alle films in die wij bespreken in onze afleveringen. Dus als je Letterboxd gebruikt, en dat raad ik van harte aan, dan kun je ze direct in je watchlist zetten of gelijk kijken of het ergens te streamen is, of het ergens te kijken is en het gelijk lekker gaan kijken. Dat is bij bijna alle films, zeg ik erbij, die we bespreken, wel het geval.
Yes.
Waar het iets minder het geval is, is bij de film die ik heb meegenomen. Deze twee weken stonden toch een beetje in het teken van blockbusterfilms en hele slechte films kijken bij mij. Want inderdaad, ook al die Netflix-klassiekers, die moet ik allemaal natuurlijk gaan kijken voor mijn werkzaamheden. Want er zijn gelukkig nog steeds een hoop mensen heel erg geïnteresseerd in alles wat er op Netflix staat. Gelukkig voor Netflix dan, in dit geval. Maar mijn week werd eigenlijk wel een beetje gered door deze film die ik gisteren gezien heb. Gisteren is het ook gelanceerd op Apple TV+. Het gaat om Ghosted. Een film die gemaakt is door de maker ook van The Gray Man. De naam ontschiet me even. Dexter Fletcher, geloof ik. Of iets met Dexter in ieder geval. En The Gray Man was de Netflix zomerblockbuster van vorig jaar. Netflix die brengt elk jaar een soort van zomertitel uit met gigantische namen, heel veel stunts en een interessante cast.
Dexter
Fletcher. Martijn laat het even zien. Dexter Fletcher, inderdaad. Had ik dat toch goed onthouden. Vorig jaar was dat The Gray Man. Het is een jaar geweest dat het Six Underground was. De film van Michael Bay. Twee jaar geleden was het een film waarvan mij de titel nu al ontschoten is, met The Rock en Ryan Reynolds. Ook weer in de hoofdrol. En Gal Gadot. Dit jaar is het nog niet bekend wat het voor film is, maar dat zal in juli, augustus wel blijken. Apple, die doen iets soortgelijks nu met deze film Ghosted, met Chris Evans en Ana de Armas in de hoofdrol. Ook in real life een koppel, overigens, geweest. Inmiddels geloof ik niet meer. Ten tijde van deze film nog wel. Met een leuk rolletje voor Adrian Brody ook nog erbij. Toch een man die we hoog hebben zitten.
Zeker.
In zijn keuzes voor films.
Echt een sterrenkast als ik het zo hoor.
Het is meer geld gaan zitten in de kast dan in de rest van de productie, naar alle waarschijnlijkheid.
Goed, dat klinkt
zoals
niet goed.
Zoals dat
ik heb
gaat,
hem niet gezien, dus ik ben heel benieuwd.
Zoals dat vaak gaat bij dit soort films. Wat gaan we hier eens van zeggen? Het is, als je de Netflix Summer Productions een beetje kent. Ik weet niet of je er daar wel eens een van gezien hebt. Red Notice, de naam is mij nu weer te binnen geschoten. Met The Rock en Gal Gadot. Six Underground van Michael Bay. En The Gray Man vorig jaar. Dat zijn de meest aansprekende voorbeelden. Eigenlijk is dit een soortgelijke film. Het is een thriller. Het is een film die zich op heel veel verschillende locaties afspeelt. Op elke locatie is er wel weer een fight scene. Een choreografisch goed in elkaar zittende fight scene. Daar niet van. Maar deze film wordt gedragen door het sterrendom van zowel Ana de Armas als Chris Evans. Beide mensen heb ik absoluut geen bezwaar tegen dat ze in films zitten. Sterker nog, Ana de Armas is wat mij betreft een van de meest veelbelovende talenten van dit moment in de acteerbusiness. Dit niet meer doen, zou ik zeggen. Dit is een film die ze waarschijnlijk gemaakt hebben vanwege het geld. En de paycheck die ze ervoor voor gekregen hebben. Ik heb hem 2,5 ster gegeven. Hetzelfde heb ik ook aan... Nee, dat is niet waar. De Gray Man heb ik geloof ik 1,5 ster gegeven. Ik vind dit iets beter. Er zit iets meer productiewaarde mm-hmm. in dan in zo'n gemiddelde Netflix blockbuster. Maar hij heeft gewoon dezelfde problemen. Namelijk, het verhaal is heel standaard. Het is altijd, er zit altijd een MacGuffin in waar ze naar op zoek moeten. Of wat ze moeten geven aan de grote bad guy. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook nooit goed. Dat extra sterretje dat komt dan voort uit het acteerwerk van de twee. Wat gewoon weer echt uitstekend in elkaar zit. En waar echt niks mis mee is. Maar verder is het een film die je lekker een avond aan kan zetten met een biertje. En een zak chips en een popcorntje erbij. En verder lekker daarna moet vergeten. En ik hoop vooral, en dat is misschien een beetje een achterliggende gedachte, dat dit de streamingdienst Apple TV Plus weer een beetje op de kaart kan zetten. Een beetje extra reclame tegenaan gooien om deze film net even wat verder te brengen. Dat zou ik de dienst van harte gunnen. En ik heb er ook deze week weer aardig wat discussie over gehad. Waarom moet je nou Apple nemen? Want er staat toch eigenlijk niks op. Hè, dat is toch wel iets dat Apple TV Plus flink bezighoudt.
Zou ik het ook niet mee eens zijn. Want er staan ondertussen natuurlijk Coda staat daar volgens mij op. Tetris is onlangs uitgekomen, nu deze titel. Er staan een aantal goede series op de dienst Apple TV Plus. Het enige nadeel is wat ik vind van Apple TV Plus, dat het op zich wel beperkt. Het is wel, je moet eigenlijk wel een Apple device hebben, wil je er gebruik van kunnen maken.
Ja.
En dat is wel op zich wel heel jammer. Ja, want ze verdienen qua titels, wat ze hebben daar staan, eigenlijk wel meer.
De vraag is natuurlijk een beetje, is het ook voor de long run? Hè, want als jij een maandje Apple neemt en je streamt Coda, Tetris en deze, bij wijze van spreken, en nog 1-2 prachtige titels die erop staan.
Ted Lasso?
Dan heb je het over series. Ja. Maar als je puur naar films kijkt, dan heb je het wel gehad. En dan kan je het weer stopzetten. En dan kun je het pas een jaar later kun je het weer eens een keer proberen. Dus dat is een beetje de toegevoegde waarde van Apple ten opzichte van bijvoorbeeld de Netflix en de Disney. Die misschien ook niet iedereen wekelijks opzet. Maar die hou je wel aan. Omdat je weet dat er gewoon een hele constante stroom van titels komt. En dat heeft Apple gewoon nog niet als je geen serieliefhebber bent. Want daar zit het grote verschil. Yep. Qua series zitten ze veel beter in hun jasje dan qua films. Dus dat is gewoon nog iets waar aan gewerkt moet worden. En ik hoop dat deze titel, die toch wat mainstreamer is misschien dan een Tetris en een Coda, die weer voor een bepaald publiek eigenlijk gemaakt is. Hopen dat hij dat kan.
Maar sowieso, als je gaat kijken naar streamingsdienst, maar wie weet dat we daar eens een keer een aparte aflevering over kunnen opnemen. Want er zijn best wel weer wat ontwikkelingen. En ik ben heel erg benieuwd van de streamingsdiensten die er nu zijn, welke er over 5 jaar nog over zijn. Wat je ziet nu, zeg maar, je had eerst alleen Netflix, dan komen er in één keer een heleboel. Nou, zo'n heleboel kan nooit blijven bestaan. Dus dan krijg je weer dat ze met elkaar gaan samenwerken en samen worden gevoegd. Iets wat je nu ook ziet met HBO Max en Discovery Plus. Om even iets te noemen. Maar dat is even voor een heel ander, misschien eens een keer.
Dat is een hele andere discussie. Maar het is inderdaad wel goed om eens wat uitgebreider op te reflecteren.
Zeker.
We gaan naar de hoofdfilm van deze week. En die hebben we vrij vers in het geheugen. Want zoals ik net gezegd heb, wij zitten nu in Brasserie Amare. Lekker te genieten van ons appeltaartje. Maar we komen eigenlijk net de bioscoop uitgerold. Namelijk Pathé Spuimarkt. Daar hebben we gekeken naar de film Air.
Yep.
En die hadden we alle twee al een keer gezien. Dus het was een perfecte voorbereiding op deze podcast. Want er was niks nieuw. En we konden ons volledig focussen op alle details. Dus dat was heerlijk. Film geregisseerd door Ben Affleck.
Ik ben fan. Nou was ik al fan van Ben Affleck als regisseur. Nu helemaal. En ik hoop dat hij veel meer films gaat regisseren in de toekomst. En dat hij nog eens ook nog vaker gaat samenwerken met Matt Damon. Misschien niet eens per se voor de schermen, maar de chemie die die twee met elkaar hebben, die spat van het scherm af.
Ja.
Zeker ook weer in deze film. Ik heb toevallig pas geleden Good Will Hunting gezien. Was dat hun debuut samen? Zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja.
Won ook een Oscar, dus dat zegt al genoeg.
Ja, het screenplay won die. En Robin Williams won beste supporting actor.
Ja. Dat was 1999. Nou, nu dan in Air. Wat het verhaal vertelt van de schoenenverkoper Sonny Vaccaro. Die probeert om Michael Jordan binnen te krijgen bij Nike.
Nou, hij is eigenlijk geen schoenenverkoper. doe je hem een klein beetje tekort mee. Hij is eigenlijk een kenner van de sport basketbal. En hij bezoekt voor Nike basketbalwedstrijden. Hij zit eigenlijk meer in de basketbal dan in de schoenenverkoopbusiness.
Hij is een soort van scout.
Ja.
Om de,
van jonge spelers. Die
van
dus
jonge
in
spelers
de,
om die te contracteren bij Nike.
Juist. Dat is iets wat we bespreken over de jaren 80. Dat is aan het begin van de film ook heel erg duidelijk dat we het over de jaren 80 gaan hebben. Want je ziet, nogmaals, ik leefde toen niet. Volgens mij hebben we het vorige week of vorige keer ook al over gehad met Tetris.
Oh, ik zag zoveel herkenning.
Jij nog wel?
Ja hoor, Eddie Murphy in zijn hoogtijdagen op het podium zag ik. Ik zag beelden van Ghostbusters volgens mij voorbij komen. Maar ook van Mr. T, Cornflakes uit die A-team. Beelden van de A-team kwamen er ook aan voorbij.
Pity the Fool.
Ja.
En er zaten ook een aantal verwijzingen naar die popculture, zeg maar, ook weer verder in de film, in de dialogen en in de dingen die je op het scherm ziet.
Muziek ook uit Beverly Hills Cop bijvoorbeeld zat ook, kwam er in voor. Muziek uit Milk. Dus er zat echt wel een aantal mooie dingen in.
Popculture verwijzingen naar de jaren 80. Maar in de jaren 80 begon ook de, nou ja, wat je dan zou kunnen noemen, second golden age of basketball. We hadden in de jaren 50, 60 was er een opkomst van populariteit van basketbal onder witte mensen, laten we het dan zomaar noemen. En dat was eigenlijk heel snel voorbij, die populariteit, want dat ging langzaam over in hardloopsporten, of tenminste atletiek. Daar was men heel succesvol op de Olympische Spelen mee geweest met de hardlooponderdelen. En daar was de populariteit eigenlijk naartoe gevaren. Maar er was een hele grote nieuwe groep mensen die de Amerikaanse markt aan kon spreken. Namelijk de zwarte Amerikanen, de Afro-Amerikanen. Ja. Die waren ineens geïnteresseerd in basketbal. Of ineens, die waren heel erg geïnteresseerd in basketbal. En kregen langzamerhand ook de financiële middelen om die basketbalschoenen ook daadwerkelijk aan te trekken. Dus het is een ontwikkeling in de samenleving die op hetzelfde moment gaande was. En met spelers als Magic Johnson hadden ze ook ineens voorbeelden. Op het basketbalveld. En daar kwam een nieuw groot voorbeeld bij.
Letterlijk groot trouwens.
Letterlijk groot. Namelijk iemand die de naam Michael Jordan droeg. En Nike wilde Michael Jordan koste wat het kost hebben. En eigenlijk was daar één man die daar het meest uitgebreid voor pleitte. En dat was Sonny Vaccaro. Mooie scène in de badkamer of in de wc van het bedrijf Nike. Waarmee waarin hij spreekt met Rob Stressler, de marketingman. Meesterlijk gespeeld door Jason Bateman.
Ja, prachtige rol. Prachtige rol.
En waarin hij voor het eerst eigenlijk die naam uitgebreid laat vallen. En dan komt er eigenlijk een scène en dan komen we direct aan bij de scène. Nou, een van de scènes die mij het meest heeft aangesproken in deze film. Het moment dat Sonny 's avonds voor de tv zit. Een commercial ziet van een bekende tennisser. Ik kende hem eerlijk gezegd niet. Maar die een Amerikaanse tennisser die Wimbledon gewonnen had. Die een hele eigen commercial gekregen had van Head, het bedrijf dat tennisrackets maakte. Van dit is mijn tennisracket. En jij kan hem ook kopen. En dat was het moment, gezamenlijk met een beeld die hij zag van Michael Jordan in een hele belangrijke finale van een college competitie, denk ik. Waarin hij dus de beslissende goal maakte. Heel bekend beeld. Voor iedereen eigenlijk op de burelen bij Nike. Maar hij zag daar iets speciaals in. En dat gaf hem de conclusie dat hij niet anders kon dan zijn hele leven op het spel te zetten. Om Michael Jordan binnen te halen. Iets wat hij natuurlijk al kende uit de casino's in Vegas, waar hij veel kwam.
Ja.
Om daar zijn hele leven en zijn hele spel op het. Of zijn hele, al zijn geld op het spel te zetten. Om iets binnen te halen. Dat wilde hij nu dus in het echte leven doen. En dan stoot hij de nodige mensen mee tegen het harnas, zou je kunnen zeggen.
Hij gelooft er zelfs zo erg in dat hij ook alles op het spel zet. Inclusief zijn eigen reputatie. En uiteindelijk probeert hij daarmee ook de directie van Nike te overtuigen. En of dat gaat lukken, dat is eigenlijk wel bekend. Maar dit is wel al een bekend verhaal. Zeker ook voor binnen de basketbalwereld. Maar zelfs ik heb niet zo heel veel met sport. Maar ik ben natuurlijk in de jaren 70 geboren. Dus ik heb dit tijdperk heel bewust meegemaakt als 20er. Omdat zelfs hier was dat een bekend verhaal. Dat Michael Jordan uiteindelijk op contract komt bij Nike voor recordbedragen. Maar daar ook heel veel goede dingen mee heeft gedaan. Laat ik even, want als we het gaan hebben over de cast van deze film. De makkelijkste rol met één woord tekst.
Ja.
De rol van de hoofdpersoon waar het om gaat. Michael Jordan. Eén woord tekst in de hele film.
En, we zien hem eigenlijk niet, hè?
En we zien hem, we zien zijn rug.
Ja.
Ik vind dat wel heel goed bedacht. Want ja, hoe laat je een acteur zo'n grootheid spelen? Dus wat doe je dan? Je gebruikt oude archiefbeelden. En het enige wat je ziet van Michael Jordan in de film is zijn rug en zijn handen. Dat is eigenlijk het enige wat je van hem ziet. En toch komt het heel goed over. Ik vind het heel goed bedacht.
Heel knap.
Ja.
Ja, heel knap. Want je moet inderdaad maar zo'n grootheid kunnen en willen spelen. Ik denk dat niemand dat wil. Zeker omdat de man zelf nog leeft. En we een uitstekende rol gezien hebben van hemzelf eigenlijk in The Last Dance. Hè. Hij speelt natuurlijk niet, want het is een documentaire. Maar ik denk dat er geen Michael Jordan film ooit over The Last Dance heen kan. Dus waarom dan überhaupt proberen om dat te doen? Dat zullen de makers ook gedacht hebben. De schrijver van de film heeft ook de film geschreven naar aanleiding van het feit dat hij The Last Dance zag. En zei van, hier moeten we iets mee. En hij wilde geen biopic maken. Want een biopic zou nooit over die documentaire heen kunnen. Het is fantastisch. Mocht je hem niet gezien hebben en deze film wel, dan, ik zeg niet gauw dat je iets moet. Maar dan moet je deze film gaan kijken.
Bij deze,
of deze documentaire. Ja, absoluut.
Waar kunnen we hem zien?
Hij heeft lang op Netflix gestaan. Ik geloof dat hij daar nog steeds op staat. Maar het is een ESPN 3013 documentaire.
Oké. Okay.
En die staan vaak op Disney+. Maar ja. Ik geloof dat deze op Netflix nog steeds staat.
Oké. Okay.
Was daar echt in 2018 of 2019 echt een gigantisch groot succes. En vandaar dat deze film dus ook gemaakt is. Dus heel knap dat ze Michael Jordan inderdaad niet gecast hebben. En toch op een of andere manier als een soort spook over deze hele film hebben laten waaien. Hè? Want dat was het eigenlijk een soort. Even verder gaan op die cast. We komen zo meteen denk ik op mijn favoriete rol. En misschien wel de beste rol in deze film. Maar ik wil ook Chris Tucker nog even noemen. Een man die ik over het algemeen niet echt heel erg hoog heb zitten. Hij heeft een aantal leuke bijrolletjes gespeeld. Maar staat voor mij toch vooral bekend als de man achter Rush Hour. Ja. Samen met Jackie Chan.
Ik ken hem vooral als Als niet als zanger, maar hij staat op het allerlaatste album dat Michael Jackson ooit heeft uitgebracht, Invincible. En daar spreekt hij een woordje bij het nummer You Rock My World. Hij zat ook in de videoclip daarvan. Dat is waar ik Chris Tucker van ken. Ja. En Rush Hour, that's it.
Ja, hij heeft ook in Jackie Brown, geloof ik, een hoofdrol of een bijrolletje gespeeld. De Tarantino film. En ook in Silver Linings Playbook zat hij. Daar kan ik hem me nog wel goed van herinneren. Maar hij speelt in deze film echt een Chris Tucker rol. Dat valt
met zijn,
wel
op. Met zijn accent ook, hè? Wat heel erg kenmerkend is voor hem, zijn uitspraak. Dus dat doet hij. Maar wel, als dit zeg maar is wat Chris Tucker ook kan. Want normaal, hij neemt zichzelf niet zo serieus. En dat zie je ook in zijn films, hè, voornamelijk comedie. Ja. Als dit is wat Chris Tucker ook kan, dan hoop ik dat hij in de toekomst meer van dit soort rollen gaat spelen.
Ja. Ja, en ook in deze film neemt hij zichzelf niet echt heel serieus natuurlijk. Maar doet het echt wel fantastisch.
Ja.
En je merkt ook gelijk, hè, ik kan me de grote scène, zeg maar, de meeting tussen de Nike execs en de familie Jordan. Is hij ook echt een hele belangrijke rol in. Hij is ook een soort spelersbegeleider. Hè? Dat is hij eigenlijk. Dat is de rol die hij heeft bij Nike Basketball. En de vader van Michael Jordan, die zegt dan ook. Hij komt iets te laat binnenvallen en dan zegt hij: The only brother in the room and he is gonna be late.
Ja, nou, dat is ook precies ook de scène waarin waar je ziet dat hoe belangrijk zijn rol is. Want op het moment zeg maar dat hij binnenstapt en die opmerking wordt gemaakt, dan merk je gewoon dat in die kamer de spanning in één keer ook wegvalt.
Ja.
Dan is het ijs gebroken en dan kunnen ze doorgaan.
En dat doen ze heel goed. Dit soort scènes zitten er wel vaker in.
Ja.
Waarin het allemaal een beetje awkward is. En dan hoeft er eigenlijk maar één woord of één zin zit erin. En gelijk zit je weer van, oh ja, daar zaten we.
Ja.
In plaats van dat je een soort met volledige cringe op die stoel zit. Ja, voor mij, Martijn, de allerbeste rol in deze film, ondanks dat het niet de hoofdrol is. Maar ik hoop van harte dat deze rol in consideration zal zijn voor de prijs van beste bijrol. Want het is echt de allerbeste rol die ik tot nu toe gezien heb in 2023. Is weggelegd voor Viola Davis. En Viola Davis speelt de moeder van Michael Jordan. Doet dat fantastisch.
Ja, niet alleen fantastisch. Ze behartigt de zaken van Michael Jordan. Ze is niet alleen de moeder, maar ze is ook zijn manager.
En she runs the business.
She runs the Jordan business.
Dat is exact wat Chris Tucker aan het begin van de film ook zei. Toen we dus Sonny voor het eerst in de burelen van Nike zagen. En het eerste gesprek met het karakter van Chris Tucker zei hij van the mothers, you must play it by the mothers, they run shit.
Ja, en hoe?
Dat is exact wat je ziet gebeuren. Mijn favoriete scène in deze film is de scène waarin Sonny voor het eerst met de moeder om tafel gaat. Sonny die neemt een gigantisch risico en besluit met een huurauto met een telefoon erin richting North Carolina te trekken om daar de familie te ontmoeten, te spreken, face-to-face. Om de zakenman of de manager van de familie heen. En hij gaat aan tafel zitten met Viola Davis, met moeder Jordan dus. En je voelt gelijk dat het goed zit. Je hebt geen moment het idee van, oké, dit zou nog wel eens fout kunnen lopen tussen die moeder en hem in ieder geval.
Nee, maar die scène tussen die twee, als hij bij hun thuis zit, hè, op het moment dat hij gaat bij hun op bezoek. Hij weet ook te voorspellen wat er gaat gebeuren bij de besprekingen met andere merken. Dus ja. Bij Adidas en bij
Converse.
Ja. Wat later werd overgenomen in de jaren 90 door Nike.
Maar toen nog veel groter was dan Nike in de business. Ja. Ja. Ik geloof 60% hadden ze zo'n beetje van alle basketbalschoenen.
Ja, en wat ik mooi vind is dat je ook, hij geeft haar wat adviezen van de vragen die ze moet stellen. En, dat, en de voorspelling wat de antwoorden gaan zijn van de CEO's van de andere bedrijven. En je ziet dat ook terugkomen, inclusief het dragen van de gouden Rolex.
Ja, en de gigantische hoeveelheid gel in de haren van dus de CEO van Converse. En inderdaad het machtsspelletje dat bij Adidas bezig was, dat hij enorm uitbuit. En haar ook een soort emotioneel zegt van, ja, dat moet je niet doen, want daar is het één grote shitshow en dat ga je over 10 jaar ga je dat nog merken. Dat doet deze Sony fantastisch. En dat wordt natuurlijk goed weggelegd door Matt Damon. Viola Davis, dus mijn favoriet. Heb jij nog een favoriet? Of ben
dat is exact, exact dezelfde. Ik liet ook net haar foto's zien. Want ik vermoedde dat je naar Viola Davis zou gaan. En dat heb ik precies hetzelfde. Ik vind haar echt wel de beste rol hebben. Maar ik vond Matt Damon ook weer briljant in deze rol. Ik denk dat dit wel de acteur is die ik misschien wel het meest heb gezien in films. Terwijl ik niet per se de grootste Matt Damon fan ben. Maar ook hier weer zet hij een heel mooi geloofwaardige rol neer, vind ik. Ook de emotie die hij heeft. Je ziet in zijn ogen dat hij er alles voor over heeft om Michael Jordan te contacteren voor Nike. Ja, doe dat maar. Ga daar maar aan om dat te spelen. Ja. Dus naast Viola Davis vind ik wel dat hij echt wel de beste rol heeft. Maar goed, hij heeft natuurlijk ook de hoofdrol in deze film.
Ja.
En wat ik al zei, ja, Ben Affleck. Ik na deze film ben ik, is voor mij bevestigd dat ik gewoon een groot fan ben van zijn werk. Misschien iets minder van zijn acteerkwaliteit, maar zeker wel als regisseur.
Ik vind het nog steeds moeilijk om daar een vinger op te leggen. Kijk, bij een heleboel regisseurs heb je gewoon, die hebben bepaalde trademarks. Hè. Dan weet je dat als je, het meest overduidelijk is misschien wel die van Wes Anderson. Als je naar Wes Anderson, dan weet je exact wat je, zeg maar, als je het ziet, weet je dat van Wes Anderson is. Er zijn een heleboel, Spielberg heeft dat. De grote hebben dat eigenlijk allemaal. Guy Ritchie. Kan je ook zo van zien, van wie we een film gaan kijken.
Ja.
Ben Affleck vind ik dat wat moeilijker nog. Hij heeft niet echt een soort trademark of een soort game die hij altijd toepast. Sowieso heb ik van de films die hij geregisseerd heeft, geloof ik maar 3 gezien. Waarvan Argo veruit de meest bekende is, denk ik. Mm-hmm. Waar hij natuurlijk ook niet als regisseur, maar wel als producent een Oscar voor won. Maar ik vind het lastig om daar een vinger op te leggen bij hem. Van wat maakt een Ben Affleck film een Ben Affleck film? En dat is iets waar misschien nog wel wat te winnen valt voor hem. Om mijn volledige goedkeuring als regisseur te kunnen verdragen. Niet dat hij die nodig heeft, uiteraard. Maar,
nee, maar ik denk wel, dus ook op schrijversvak heeft hij natuurlijk ook wel het een en het ander al gedaan. Gone Baby Gone vond ik ook een heel goede film wat hij geregisseerd heeft. Dus hij weet, het voordeel van hem is natuurlijk, hij is ook acteur. Dus hij weet hoe hij de andere acteurs moet benaderen om een rol te spelen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat hij gaat doen in de toekomst met het regisseursvak. Zoveel heeft hij nog niet geregisseerd. Dus ik hoop dat daar nog wat bij gaat komen de komende jaren.
Hij heeft geloof ik nu 4 films op zijn lijst staan om te gaan regisseren. Waaronder Ghost Army, een Tweede Wereldoorlog film. Daar is uiteraard ook mijn interesse gaat daar zeker naar uit. Wat hij kan met een oorlogsfilm. Dat is toch vaak een film waarbij regisseurs zichzelf een beetje kunnen bewijzen, zeg maar. Spielberg heeft dat ook. Is mede door Schindler en door zeggen Him to the Fallen, maar zo heet dat liedje, zo heet de film helemaal niet. Saving Private Ryan. een grote regisseur geworden. Dus vaak zijn oorlogsfilms wel een manier om jezelf te kunnen bewijzen. Dus
ja, een soort van biopic. Dit was dan een biopic, een beetje. Maar als ik ook ga kijken naar een van zijn aankomende projecten, daar ben ik alleen al door de titel word ik daar wel door getriggerd. Want daar is eigenlijk al een biopic over gemaakt. En dat is die Untitled McDonald's Monopoly Project.
Ja.
Daar ben ik wel benieuwd wat dat moet gaan worden. Dus dat is wel iets wat ik zelf in de gaten ga houden de komende tijd.
Ja, tot slot, maar even, voordat we naar de ratings gaan. Je had het over biopic. Want dat is natuurlijk een beetje wat er over deze film heen hangt. Dat is natuurlijk het wat negatievere imago van biopics in het algemeen. Ze zijn altijd wat minder in schrijfwerk en in scenario vaak wat minder creatieve werken. Omdat er al bepaalde zaken natuurlijk heel duidelijk vast liggen. Deze film heeft niet echt het standaard biopic opzetje opbouwen. Het is wel echt anders dan bijvoorbeeld een Rocketman. Maar deze film heeft wel op het einde, wat je altijd in biopics ziet, een range van 10 minuten met allemaal tekst en wat is er van de mensen geworden,
ja.
Zeg maar.
Ja.
Had dat een beetje makes it sense in deze film? Of had je het liever niet gehad?
Het had voor mij weg mogen blijven.
Ja, dat gevoel had ik dus ook.
Voor mij niets toe. Het is wel interessant, maar van Michael Jordan weten we allemaal hoe dat is verder gegaan.
Ja.
En hoe het met Nike verder is gegaan, weten we ook. Dus voegde het iets toe? Nee. Nee.
Nee. Misschien de tekst, zeg maar, van dat was wel een bijzonder mooie hij zegt op het eind, Phil Knight, de CEO van Nike, gespeeld door Ben Affleck, die zegt... wat is het meeste dat we ooit aan schoenen hebben verkocht? 3 miljoen. Hoeveel zou 1 man nou kunnen verkopen? En dan stond er in tekst inderdaad bij. Altijd al beter dan een narrator trouwens. Wat ik echt vreselijk zou hebben gevonden als ze dat hadden gedaan. Maar in tekst is in dit geval best wel sterk. They sold 162 miljoen in het eerste jaar. Ze verkochten 162 miljoen dollar aan schoenen in het eerste jaar. Dus dat vond ik knap gedaan. Dat was omdat die overname van tekst, van gesproken woord naar tekst ook zo goed was. De rest had inderdaad van mij best weg mogen blijven. Het was een prima einde geweest. Ja. En dan had je zelf kunnen opzoeken hoe het, als je benieuwd was naar... een van die mensen, ja. dan had je dat...
Ben ik met je eens. Aan de andere kant denk ik ook dat er genoeg mensen zijn die dat misschien niet zo goed weten en dat dan wel weer interessant vinden. Dus het stoorde mij ook niet.
Nee.
Dus het was niet dat ik dacht van, bah. Maar het voegde verder niks toe. Maar verder, verder gewoon een supergoeie film.
Zo is het. Ik zei ook eindoordeel.
Eindoordeel. Nou, ik zei al na afloop van, dit is waarom ik van films hou. Dus er zat heel veel lach in. Weinig gemaakte emotie, wat je wel eens ziet in Amerikaanse films. Dus ik heb hem een 4,5 gegeven op Letterboxd.
Ja, we zitten weer heel ver van elkaar af, want ik heb hem ook 4,5 gegeven op Letterboxd. Er zit geen traan in. Tenminste, je voelt een moment van trots, zelfs als kijker, als ze uiteindelijk de deal sluiten. En als ze dan met z'n allen... naar de bullpen gaan en met z'n allen daar elkaar omhelzen, high-fiven. En dan voel je toch wel weer eventjes van, dit voelt wel lekker, zeg maar. Maar er zit niet echt een geforceerde, verdrietige emotie
wat
in.
Wat Tetris dus wel had.
Ja, wat Tetris heel erg had zelfs. En wat ook best had gekund, want ze hadden bijvoorbeeld wat meer met de dood van zijn vader kunnen doen. Wat natuurlijk ook als een soort schaduw over het leven van Michael Jordan heen hangt. Dat hebben ze niet gedaan en het is heel erg ziek en heel erg goed dat ze dat op die manier gedaan hebben.
Er wordt een heel kleine hint naar gegeven. Wanneer het gaat, wanneer de speech van Matt Damon, zeg maar, ja. is. Waar je net
in
gaat
de
hebben
meeting.
Van, in, ja. tijdens de meeting over moeilijke, donkere tijden.
Ja, dat ze je afbreken, ja. als ze je eenmaal groot hebben gemaakt. Ja, ja daar ja. zat dat heel even in. En dat is een chique manier om dat ja. toch er doorheen te laten schemeren met archiefbeelden. Overigens, waarvan ik me dan wel afvraag, was dat nodig? Maar goed, ze konden Michael ook niet laten zien, want daar hadden ze geen face actor voor.
Nee.
Dus op zich is dat heel slim opgelost.
Heel discreet, ja.
Gaat hem zien. Hij draait overal waar je voor kan stellen. Deze film is een grote productie die buiten de franchise dus best wel wat geld ophaalt ook.
Blockbuster? Dus,
ja, dat denk ik wel. Het is wel echt een film die gewoon gemaakt is voor het grote publiek. Ja, denk ik wel. Maar goed, dat is ook niet erg. Daar maken de makers films voor.
Graag zelfs.
Om het grote publiek te kunnen bereiken.
Als dit soort films op deze manier, deze kwaliteit, wil ik best vaker zien.
Ja.
En dus hoe meer publiek ervoor is, hoe beter.
Ja, en daar hadden we het eigenlijk al over in de eerste aflevering, toen we Everything, Everywhere, All at Once bespraken. Dat wordt ook steeds kleiner, hè? Dat schaaltje van wat is nou een blockbuster en wat is nou een arthouse film. En deze podcast is ook een klein beetje opgericht om dat verschil te verkleinen.
Ja.
We gaan er een eind aan breien, want er komt een grote groep zometeen binnen. Normaal gesproken hoor je van ons altijd nog het schat zoeken. Dus wat kan je de komende weken gaan kijken in de bioscoop? Daar gaan we binnenkort een aparte aflevering voor opnemen. Die krijg je maandelijks in je podcastfeed naast deze grote aflevering.
Ja.
Dus al die tips die ga je nog horen. Om het staartje van april even af te maken, wil ik nog één titel even noemen. Spoiler alert. Een film die gemaakt lijkt voor mijn co-host Martijn. Een zoetsappig drama over een koppel waarvan er eentje lijdt aan terminale kanker. Met Jim Parsons onder andere uit The Big Bang Theory uiteraard. Gaat 27 april draaien in de bioscoop. Is al in de voorpremière geweest ook, geloof ik. Dus die kun je gaan checken. Misschien dat we hem de volgende keer bespreken. Ik denk het niet. Als ik zo naar het hoofd van Martijn kijk. We gaan deze afronden. Martijn, bedankt.
Jij ook bedankt, Niels. Was weer leuk.
Was weer leuk. En een mooie locatie. Gaat hem bezoeken. Amare, het theater in Den Haag. Waar onder andere het residentieorkest zich gevestigd heeft een prachtige brasserie. Dus gaat dat zien als je toevallig een keer in Den Haag bent.
En ze hebben daar lekkere appeltaart trouwens.
Heerlijke appeltaart. Dus ga dat checken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot binnenkort. Doeg.